Om met elkaar Pasen te vieren. En een feest waarvan we vaak denken dat iedereen wel weet wat het is. Maar voor veel mensen gaat het niet zo heel veel verder dan de paaseieren, de paashaas en geloof ik iets met een kruis. En ik schrik ervan, ik zit natuurlijk best al wat jaren in het onderwijs. Maar waar ik bij wijze van spreken 20 jaar geleden gelijk een stukje naar de diepte van het paasverhaal kon, moet ik nu vertellen wat het paasverhaal is. En wat het inhoudt. En dat, ja, het is geloof ik met iemand die dood was en weer ging leven. En verder komt het dan eigenlijk niet. En de vijand rooft het kostbaarste van het christendom uit deze maatschappij. En het is aan ons om opnieuw Pasen centraal te zetten en het kruis centraal te zetten. En ik wil met u, Maarten zei vanmorgen, waar ga je over spreken? Ik zeg, ja, Pasen. Dat, ja, Pasen. En soms is dat lastig. Soms is het lastig om op dit soort ochtenden te spreken, omdat we zo geneigd zijn het verhaal al te kennen en te weten waar het al over gaat. Maar ik geloof dat God opnieuw een diepte wil brengen ook in het paasverhaal. En vaak zoomen we in op paasmorgen. En als je bij de discipelen en de vrienden van Jezus had gekeken op paasmorgen, dan was er geen paasmaaltijd met een lekker broodje en een eitje erbij en eieren zoeken, et cetera. Nee, er was eigenlijk vooral, denk ik, veel negativiteit. Want een stukje van hun toekomst was ingestort. En eigenlijk hadden ze verschrikkelijke dagen achter de rug. Pijnlijke dagen achter de rug. En als je aan hun gevraagd zou hebben, op dat moment, hoe ziet de wereld eruit? Nou, niet zo goed. We moeten ergens zien ons leven weer op te pakken, want ons leven is stuk. Het ligt uit elkaar. En de man van wie we het meeste hielden is gestorven en is er niet meer. De man van wie we verwachting hadden is gestorven en hij is er niet meer. En eigenlijk, dat was de realiteit van de wereld die zij waarnamen op dat moment. Het bijzondere is dat op precies dat moment de hemel een hele andere realiteit heeft. In de hemel was het niet bepaald negatief. De hemel was ook niet in paniek. De hemel dacht ook niet, de boel is gebroken. We kunnen niet verder. Sterker nog, de realiteit in de hemel was al 3 dagen anders. Waar 3 dagen op aarde ze geen toekomst zagen, was de realiteit in de hemel al 3 dagen anders. En daarom wil ik even 3 dagen terug in de tijd, als Jezus aan het kruis hangt en daar lijdt. En dan wil ik met u opzoeken Matteüs 27 vanaf vers 45. Matteüs 27 vanaf vers 45 gaan we met elkaar lezen. Dat bekende verhaal als Jezus aan het kruis hangt. Op Golgotha. En dan staat er vanaf het 6e uur kwam er duisternis over heel de aarde tot het 9e uur toe. Het mooie is dat ook een heleboel andere geschriften benoemen deze duisternis die er een aantal uur is geweest. Van mensen die niks met christendom hadden benoemen deze duisternis. En het kan nog steeds niet helemaal verklaard worden. En ongeveer op het 9e uur riep Jezus met een luide stem, Eli, Eli, lama sabachthani. En dat betekent, mijn God, waarom hebt u mij verlaten? En sommige van hen die daar stonden zeiden, toen zij dit horen, hij roept Elia. En meteen snelde een van hen toe, nam een spons, doordrenkte die met zure wijn, stak hem op een rietstok en gaf hem te drinken. Maar de anderen zeiden, hou op, laten we zien of Elia komt om hem te verlossen. En Jezus riep nogmaals met luide stem en gaf de geest. En zie, het voorhangsel van de tempel scheurde in tweeën, van boven tot beneden, de aarde beefde en de rotsen scheurden. Ik geloof dat de duisternis die daar was, kwam door de verzameling van alle duistere machten en krachten die hun feest vierden rondom het kruis. En dachten, we hebben gewonnen. We hebben hem. De Zoon van God is in onze macht. We hebben hem in onze macht gekregen. Dat dachten ze, want zelfs Jezus zei, niemand neemt mij mijn leven af. Maar ik leg het zelf af. Ik leg het zelf af. Maar die duisternis is daar. En de duisternis denkt dat ze gewonnen heeft. En er staat dat er van het zesde tot het negende uur toe is er daar duisternis. Wij denken vaak dat de overwinning is het moment dat Jezus tot leven komt en het graf uitstapt. Maar ik zou vandaag je mee willen nemen, het is de zichtbare realiteit van iets wat daarvoor al gebeurd was. Het was een uiting, een gevolg van iets wat daarvoor al gebeurd was. Want wat zegt de Bijbel hier? Het is donker van het zesde tot het negende uur. En dan op het negende uur staat er, en Jezus riep met een luide stem en gaf de geest. Het is fijn om te weten. Wat zei die dan? Nou, dit evangelie zegt het niet, maar in Johannes 19 vers 30 geeft ons een inkijkje wat Jezus daar op dat moment zegt. Op het negende uur. En dat is even belangrijk. Op het negende uur. Johannes 19 vers 30 zegt dan, die haakt dan terug op de wijn, op de spons die hij krijgt. Dus we zitten in het verhaal wat we ook in Matteüs lezen. Toen Jezus dan de zure wijn genomen had, zei hij, het is volbracht. En hij boog het hoofd en gaf de geest, en dan terug naar Matteüs. En zie, het voorhangsel van de tempel scheurde in tweeën, van boven tot beneden. De aarde beefde en de rotsen scheurden. Het onmiddellijke gevolg van de uitspraak van Jezus is dat het voorhangsel scheurt. En Jezus zegt, het is volbracht. It is finished. Het was daar, was het klaar. Daar stopte het. Jezus heeft niet daarna nog een gevecht gevoerd. Hij ging zijn buit ophalen. Hij ging het dodenrijk in en hij stelde de machten ten toon. Hij zegt, je hebt verloren. Er was geen strijd meer te strijden in die drie dagen. Hij zei, het is volbracht. Er was nog niet een eindstukje wat gedaan moest worden. Hij zegt, het is volbracht. Daar staat letterlijk het woordje teleo, wat betekent finished, betaald, tot een einde, doel bereikt. Er hoeft niets meer te gebeuren. Dat is wat dat woordje zegt. Gekke, wij denken vaak dat het op Paasmorgen zo is. Maar de weg naar God ging open, daar aan het kruis, toen hij zei, het is volbracht. Het was ook niet dat de vijand hem doodde. Hij zei, het is volbracht, en hij gaf de geest, zodat hij kon afdalen naar het dodenrijk en zijn buit kon ophalen. En de machten tentoongesteld heeft. De prijs is betaald aan het kruis. Alleen wij hadden het pas door toen we het open graf zagen. Toen had de wereld het pas door. En daarom zou ik eigenlijk willen zeggen, de drie dagen waar de wereld zich bij wijze van spreken ellendig voelt, waren drie dagen dat er in de hemel al feest was, want het is volbracht. Er hoeft niet nog wat gedaan te worden. Het is finished. Het doel is bereikt. En dat betekent letterlijk compleet. Er hoeft niets meer te gebeuren. Hier staat de streep. Zo was het en zo is het nu. Hier stopt het. Eigenlijk wat Jezus zei, hier stopt dat de zonde scheiding maakt tussen God en de mens. Hier stopt het wat in het paradijs gebeurd is. Hier stopt het dat er steeds, wat Mago ook deelde, op de uren geofferd moest worden om verzoening te doen. Hier stopt het. En het voorhangsel gaat open. De plek waar niemand mocht komen in de heerlijkheid van God was open nog voordat Jezus was opgestaan. Het gekke is, de priesters hebben hem gewoon weer gesloten. En soms hebben wij die neiging ook, omdat waar God heeft gezegd, dit is finished, het stopt. Wij eigenlijk soms weer beginnen. Soms ook vasthouden. Wat God al gedragen heeft. Maar God deelde iets over die doorne kroon. Soms vasthouden wat al op het kruis geweest is. Soms ook zonde vasthouden die al op het kruis geweest is. Soms patronen vasthouden van schuldgevoel wat al gedragen is aan het kruis. Het is volbracht. En daarom geloof ik ook dat het iets duivels is. Als mensen ons willen leren dat we dus nog van alles moeten doen om ons, om het een soort te bewerken. Als het goed is, is wat we doen een gevolg van onze passie en liefde om wat hij heeft gedaan. En niet omdat we er nog iets mee krijgen, maar om wat hij ons al gegeven heeft. Want anders verdien ik het. En dan wordt het een transactie. En ik wil dat wat ik doe, mijn dankbaarheid is naar hem. Mijn aanbidding naar hem is. Ook de dingen die ik besluit niet te doen. Waar ik radicaal besluit te leven, is niet omdat hij dan meer van me houdt, of dat ik meer vergeving heb, of wat dan ook. Het is volbracht aan het kruis. Maar mijn antwoord is dankbaarheid en passie. Om radicaal te zijn in alles wat ik ben, in alles wat ik heb. In dankbaarheid naar hem. Niet omdat ik er nog iets mee verdien. Of omdat de hemel in rep en roer is, omdat ik stille tijd heb gehouden. Oh, wat goed van hem, nu houden we meer van hem. Weet je wat God alleen maar zegt? Wat fijn dat hij er was. Wat fijn dat hij er was. Het is volbracht aan het kruis van Golgotha. Compleet. Wat mij ook opvalt. Jezus zegt dit op het 9e uur. Tot welk moment was het donker? Tot het 9e uur. Er staat, er was duisternis over het land van het 6e tot het 9e uur. En ik dacht ineens, er is dus verband tussen de uitspraak van Jezus en het moeten wijken van de duisternis. Het werd gewoon weer licht, hè? Het werd gewoon weer licht. En ik weet niet, maar misschien ben ik zo dom, maar ik heb hier heel vaak aan voorbij gelezen. Misschien zegt u, nou, hij heeft het licht nu ook gezien, denkt u bij zichzelf. Maar ik heb er zo vaak aan voorbij gelezen dat ik dacht, ja, maar daar gebeurde het. Het was van het 6e tot het 9e uur donker. En wat maakte het licht? De uitspraak van Jezus, het is volbracht. En het licht brak door. Jezus sprak zijn overwinning in de duisternis. En toen week de duisternis. Jezus sprak overwinning in de duisternis. Het was nog donker. En soms is ook in ons leven moed voor nodig om te durven spreken en proclameren in de duisternis. Het is volbracht. Hij heeft het betaald. Ik zou eigenlijk willen zeggen, soms blijven wij langer in een modus dan de hemel. Want de wereld is nog 3 dagen lang in de modus dat het vooral doffe ellende is. Maar de hemel al niet meer. De hemel, daar stonden de engelen te springen en zeggen, heb je het voorhangsel gezien? Het is open. Hij heeft het gedaan. Hij heeft het gered. En daarom, weet je, wij brengen vaak heel veel zwaarte op de kruisiging. En ik wil niks afdoen aan het lijden van Jezus. Begrijp me goed, maar ik wil een andere kant belichten. Zou het kunnen zijn dat het in de hemel het grootste victoriemoment was? Het grootste victoriemoment. Daar werd het pleit beslecht. Daar werd de prijs betaald. Daar werd de zonde gedragen. Want wat is er dan finished? En ik wil met je naar een heel bekend gedeelte uit Jesaja 53. En zo bijzonder trouwens, als je in het Oude Testament krijgt, wat een specifieke heenwijzingen zij eigenlijk krijgen naar de kruisiging van Jezus. Psalm 22, waar David bijna letterlijk benoemt wat er aan het kruis gebeurt. Ook het kleed wat daar valt. En ook de dorst die er zal zijn. Maar ook Jesaja 53, waar hij eigenlijk een geestelijk hemels kijkje heeft gekregen over wat daar aan het kruis gebeurt. Daar staat vanaf vers 4. Wat is er gebeurd aan het kruis? Waar steekt God? Trekt God de streep. It is finished. Voorwaar. Onze ziekte heeft hij op zich genomen. Onze smarten heeft hij gedragen. Wij hielden hem echter voor een geplaagde. Een door God geslagen en verdrukt. Maar hij is om onze overtredingen verwond. en om onze ongerechtigheden verbrijzeld. En de straf die ons de vrede aanbrengt, was op hem. En door zijn striemen is ons genezing gekomen. Eigenlijk wat Sifra net zo mooi voorlas over de omwisseling. Wij dwaalden als schapen en wij keerden ons ieder naar onze eigen weg. Maar de Heere heeft de ongerechtigheid van ons allen op hem doen neerkomen. Toen betaling geëist werd. Dat vond ik zo'n mooie zin. Toen betaling geëist werd. En we eigenlijk zeiden, maar mijn portemonnee is leeg. Ik kan het niet betalen. Ik kan niet voldoen. Toen stapte hij achter ons vandaan. En stapte voor ons hij. Ik reken voor je af. Ik pak je schuld. Ga maar. Toen betaling geëist werd, werd hij verdrukt, maar hij deed zijn mond niet open. Als een lam werd hij ter slachting geleid en als een schaap dat stom is voor zijn scheerders, zo deed hij zijn mond niet open. Hij is uit de angst en uit het gericht weggenomen en wie zal zijn leeftijd uitspreken? Want hij is afgesneden uit het land van de levenden. Om de overtreding van mijn volk is de plaag op hem geweest. Men heeft zijn graf bij de goddelozen gesteld en is bij de rijken geweest in zijn dood. Omdat hij geen onrecht gedaan heeft en geen bedrog in zijn mond geweest is. Hij had geen eigen schuld. Maar het behaagde de Heer hem te verbrijzelen. Hij heeft hem ziek gemaakt. En als zijn ziel zich tot een schuldoffer gesteld heeft, en dan komt wat is finished, dan zal hij nageslacht zien. Uit zijn offer kwam leven. Nageslacht is leven, wat voortgebracht wordt. Uit zijn offer kwam leven. Hij zal de dagen verlengen. Het welbehagen van de Heere zal door zijn hand voorspoedig zijn. Om de moeitevolle inspanning van zijn ziel zal hij het zien en zal hij verzadigd worden. Door de kennis van hem zal de rechtvaardige mijn knecht vele rechtvaardig maken, want hij zal hun ongerechtigheden dragen. Daarom zal ik hem veel toedelen. En machtige zal hij verdelen als de buit. Omdat hij zijn ziel heeft uitgestort in de dood, onder overtreders is geteld, omdat hij de zonde voor van velen gedragen heeft en voor overtreders gebeden heeft. Ik weet niet hoe het heet, maar dit stuk raakt me altijd zo. Dit is wie hij is. Dit is wat hij gedragen heeft. En dit is ook wat we bij het kruis mogen brengen en mogen laten. Laten we nooit de waarde van het kruis devalueren. Ook als ik het niet snap. Ook als ik het niet begrijp. Als ik iets niet begrijp, ben ik vaak geneigd om datgene te devalueren zodat ik het kan snappen. Zodat het kloppend wordt. Maar soms is het mooi om te zeggen, het is een mysterie. Hoe God dit ziet of denkt of doet. En hij gaat ook al iets langer mee dan ik. Maar ik weiger om af te doen aan wat het woord zegt. Ook als ik het niet begrijp. Zijn offer was genoeg voor jou en mijn zonde. Het was genoeg. En toch wil de vijand ons soms blijvend laten leven onder schuld. Oh, onder dingen die gebeurd zijn of dingen die niet goed zijn. En hij wil je laten blijven leven onder schuld. En de enige vraag die je jezelf mag stellen is, ben ik bij het kruis geweest? Als je de zonde zelf nog vast heeft, heeft de vijand gelijk en heeft recht om je aan te klagen. En dan is je schuldgevoel misschien wel hemels, omdat Jezus je uitnodigt naar het kruis. En zegt, ik zie wat je draagt, maar je hoeft het niet te dragen. Kom bij mijn kruis, reken ermee af. En zolang je zonde vasthoudt in je leven, verteert het je, maakt het je stuk en zul je van alles moeten doen om het te dempen, om het te rechtvaardigen. En meestal doe je het ten koste van anderen. En dan denk ik even terug aan de zin die mijn goos zei over die doornenkroon, eigenlijk de vloek. Je verwondt jezelf, maar vaak dan ook anderen. En vaak ook zonde en vloek in je leven heeft effect op jouzelf, maar vaak ook een desastreus effect op je omgeving. Andere mensen worden erdoor geraakt. En neem me die kroon. Breng me bij het kruis. Het is volbracht. Hier ben ik. En ik snap er niets van. En ik begrijp er niets van. Maar hier is mijn zonde. Hier is mijn ongerechtigheden. Hier is wat er niet klopt. En vanaf hier wil ik gaan leven in passie en dankbaarheid. Niet om nog iets terug te betalen. Want het is niet terug te betalen. Maar hier is mijn passie en mijn dankbaarheid. En hier is mijn toewijding. Aan de God die mijn schuld betaalde. Het is volbracht aan het kruis. Maar ook zegt de Bijbel, hij heeft onze ziekte gedragen. Hij heeft onze smart gedragen. Hij heeft alles wat in ons leven is, heeft hij gedragen. Hij weet hoe het is. En dat vult mij met passie en verlangen dat er ook doorbraak gaat komen in ziekte. In ziekte in lichamelijke zin, maar ook ziekte in mentale zin, waar zoveel mensen worstelen. Er stond een heel mooi getuigenis op Revive van iemand die door een ontmoeting met Jezus echt uit depressie was gekomen. Zoiets was het echt. Door een ontmoeting met Jezus. En ik geloof dat ontmoetingen met Jezus iets kunnen veranderen. En ik wil niet, omdat ik het niet altijd zie, zeggen dat het niet meer kan. Ik wil ernaar jagen dat het vaker gebeurt. Want weet u, ik doe counselingsgesprekken, maar echt 20 gesprekken kunnen niet op tegen 1 ontmoeting met Jezus. Echt. En de zonde van mijn baan, maar laat dan iedereen maar een ontmoeting met Jezus hebben. Ga ik wel wat anders doen, bij wijze van spreken. Maar vervolgens heb ik me ten doel gesteld, dan wil ik dat mensen in mijn plek waar ik met spreek ook een ontmoeting met Jezus hebben. En dus ik eindig elk moment met gebed. En misschien verkort dat mijn aantal gesprekken wel. Amen. Het jagen naar. Het met elkaar blijven jagen dat hij heeft het gedragen. It is finished. Hij heeft het gedragen aan het kruis van de Golgotha. Het is de grote, ik kan toevallig hier ook neerzetten, het is de grote omwisseling. Het is de grote waar Jezus zegt, ik neem het. En ik wil met elkaar opnieuw jagen dat God zegt, het is genoeg. Het is genoeg. En er staat, hij gaf de geest. In het Engels staat er zo mooi, he gave up his spirit. Hij gaf zijn geest op. En de duisternis dacht dat ze gewonnen hadden. En ik stel me dan zo voor, ik ben een beetje beelddenker. Dat Jezus, er staat dat hij de sleutels van het dodenrijk heet. En dan denk ik, volgens mij kwam de duisternis pas achter toen hij daar binnenliep. Toen hij aankwam, zei hey, hij loopt gewoon naar binnen. Hoe kan dat nou? Waar is onze macht? Ik denk dat dat het moment was dat ze erachter kwamen dat hun macht gebroken was. Want in die 3 uur dacht de duisternis dat ze gewonnen hadden. Maar ineens komt Jezus het dodenrijk binnenlopen. En hij heeft over hen gezegevierd. Ik denk dat hij daar even kwam vertellen. Hey, jullie weten het nog niet, maar ik heb gewonnen. Ik heb gewonnen. En de weg naar mijn vader is open. Hij heeft gezegevierd. Hij heeft betaald. En hij proclameerde daar zijn overwinning. En daarom, ik zou eigenlijk je mee willen nemen naar het contrast waar wij soms kunnen blijven hangen in een werkelijkheid die in de hemel al anders is. Jezus was zijn buit aan het ophalen, maar de discipelen waren in depressie, bij wijze van spreken. Jezus leefde al. En wat een liefde dat hij dacht, dan moet ik het maar ook even zichtbaar maken. Want anders blijven ze in deze modus. Mag ik dat een beetje zo zeggen? We konden eigenlijk denk ik niet vatten. Niemand daar onderaan het kruis vatten wat Jezus daar zei. Het is volbracht. Ik denk dat niemand door had. Nu is het is gebeurd. Het is feest eigenlijk. Want het is volbracht. Zijn missie waarvoor hij kwam was toen volbracht. En de macht van de vijand was op dat moment gebroken. Het open graf is de zichtbare werkelijkheid van de overwinning aan het kruis. Daar. En daarom geloof ik dat we nooit de kracht van het kruis mogen weghalen of mogen devalueren door te zeggen dat we nog van alles moeten doen om van onze zonde af te komen. Dat we allerlei regels moeten houden om van onze zonde af te komen. Maar dat we het moeten hebben over passie en toewijding uit liefde. Dat we het kruis niet moeten devalueren om te zeggen de kracht van God was voor de eerste eeuwen om uiteindelijk de gemeente door te laten breken en groot te laten worden. En dan is er blijkbaar op een moment dat God zegt, nou nu doe ik het niet meer. Dat is wat sommigen geloven, dat de kracht van God voor de eerste eeuwen was om de gemeente door te laten breken. Is het nu niet nodig dan? Zeggen, oh, het is nu allemaal prima. Mensen, als er op een moment een krachtige gemeente nodig is, dan was het toen, maar ook vandaag hoor. Ook vandaag. En ik geloof niet dat God dan zegt, nee joh, nee, we doen het even een tandje minder. De Bijbel zegt dat hij is nooit slapende, hij wordt nooit moe. Hij is altijd dezelfde. En we devalueren de kracht van het kruis. Dus het weghalen. Ik was van de week geschokt. Ik zit niet zo heel vaak op Facebook, maar ik zag op Facebook een stuk. En iemand zei, het is eigenlijk belachelijk dat we zoveel spreken over het kruis. Want, zei hij, het kruis is niet zo belangrijk. Want ze zeggen dan dat we niet verbonden waren met God. Maar dat waren we eigenlijk altijd al, maar we wisten het niet meer. En Jezus kwam ons eraan te herinneren en het kruis was een beetje bijzaak. Dit is wat de Bijbel nou noemt dwaling. Want de essentie van het evangelie haal je eruit. Er is geen vergeving van zonde zonder het kruis. Zonder een betaling. Er is geen open weg naar God zonder het kruis. Al leef je perfect de rest van je leven. En doe je het fantastisch. En zul je mijn bewondering hebben. En zul je mijn aandacht hebben. Maar de weg naar de hemel loopt via het kruis. Want allen hebben gezondigd. En als u zegt van niet, geloof ik u niet. Want ik ken alleen al mezelf. Jezus volbracht het aan het kruis. En dan wordt het paasmorgen. En dat is Lucas 24 vanaf vers 1. En op de eerste dag van de week gingen ze heel vroeg in de morgen naar het graf en brachten de specerijen mee die zij gereed gemaakt hadden. En sommigen gingen met hem mee. Zij nu vonden de steen afgewenteld van het graf. En toen ze naar binnen gegaan waren, vonden ze het lichaam van de Heer Jezus niet. En dat gebeurde toen ze daarover in twijfel waren. Zie, twee mannen stonden bij hen in blinkende gewaden. En toen ze zeer bevreesd werden en het gezicht naar de grond bogen, zeiden ze tegen hem, waarom zoekt u de levende bij de doden? Kortom, wij weten al dat hij leeft. Wat doe je moeilijk? Hij is hier niet. Hij is opgewekt. Dat weet je toch? Dat heeft hij toch verteld? Dat is eigenlijk wat ze zeggen. Vind ik leuk, eigenlijk een beetje die verbazing erin. Van, we hadden het toch al verteld? Wat doen jullie hier? De Zoon des mensen moest overgeleverd worden in de handen van zondige mensen en gekruisigd worden en op de derde dag opstaan. En zij herinnerden zich zijn woorden. Ineens gaat er iets open. En toen ze teruggekeerd waren van het graf, berichtten ze dit alles aan de 11 discipelen en aan alle anderen. En het waren Maria Magdalena, Johanna en Maria, de moeder van Jacobus en de anderen die bij hem waren, die dit tegen de apostelen zeiden. En hun woorden leken kletspraat. En zij geloofden hen niet. Maar Petrus stond op en snelde naar het graf. En toen hij zich voorover boog, zag hij alleen de linnen doeken liggen. En hij ging weg en hij verwonderde zich over wat er gebeurd was. Het eerste wat mij opvalt, ze gaan met specerijen naar het graf. Om de dood te balsemen. Om de dood te koesteren. Om het lichaam te balsemen. Eigenlijk, ze zijn gericht op wat er stuk is. Op wat er dood is. En soms, ondanks het offer van Jezus, kunnen wij blijven balsemen in ons leven wat de dood als het ware is. Wat dood voortbrengt. En we brengen onze specerijen naar dingen die als dood zijn. Die geen leven brengen. En dat kunnen we doen door te volharden in zonde in ons leven. Brengen we specerijen naar dingen die eigenlijk in het graf blijven. Die dood zijn. Dan brengen we dood in ons eigen leven voort. En je zou eigenlijk kunnen zeggen, in het leven van deze vrouwen heerste de dood. Jezus was dood. Geen toekomst. En we balsemen soms ook sommige dingen die in ons leven voortkomen. We balsemen soms onze teleurstelling. We balsemen soms ook onze nood. Sommigen willen verlost worden van hun nood. En sommigen zeggen dat ze verlost willen worden van hun nood. Hier zit een verschil tussen, hè? Sommigen willen verlost worden en sommigen zeggen het, maar eigenlijk, soms kan je nood en de situatie waar je in zit ook je comfortzone worden, waarin je ook in ieder geval weet waar je aan toe bent. Dat is misschien wel de reden waarom Jezus vraagt, wilt u dat ik u genees? Wij denken dat is een domme vraag, maar eigenlijk is dat helemaal niet zo'n domme vraag. Soms is dat een eerlijke vraag diep naar jezelf. Wil je ook afrekenen met je teleurstelling, met je pijn, met je boosheid? Wil je afrekenen met de zonde die je leven vasthoudt? Wil je afrekenen met de dingen die soms de dood kunnen zijn in je leven? Of breng je elke dag je specerijen? En zalf je de dingen die eigenlijk geen leven brengen in je leven? En dat is wat deze vrouwen in eerste instantie doen. En dan komen ze die engel tegen en zegt, je bent echt op de verkeerde plek. Hij zei toch, Galilea, wat doe je hier? Ga lopen. Soms zeg ik dat ook wel eens in een counselingsgesprek. Wat doe je hier? Los op. Zeg niet tegen iedereen hoor, begrijp me goed. Maar soms kun je het graf koesteren in je leven. En moet je in beweging komen. Omdat Jezus je roept. En zij zeggen eigenlijk, je zoekt het leven en zoek niet de dood. Wat zoek je de doden bij de levende? Hij leeft. En ik denk dat het belangrijk is dat we in onze nood, net als Jezus die in de duisternis riep, het is volbracht, dat we leren ook vast te gaan houden aan het kruis en te zeggen, maar daar is het volbracht. Ook al zie ik het nog niet, ook al is het donker, ook al zie ik de doorbraak nog niet, maar help me. En u weet dat ik hier vaker over spreek, maar hier ligt echt mijn hart, omdat ik ook zie dat zelfs in mijn counselingsgesprekken dit dingen zijn waardoor mensen er doorheen kunnen komen. Het is niet het enige, begrijp me goed, hè? Dus ik bedoel hem niet kort door de bocht. Maar ik geloof wel dat we in de duisternis vast mogen houden aan, het is volbracht, u heeft dit gedragen aan het kruis van Golgotha. It is finished. En dan komen zij dat zeggen. En dan vind ik het zo'n mooie zin. En hun woorden leken hun kletspraat. Heb je erover nagedacht dat de vijand soms Gods woorden kletspraat wil maken? Kletspraat betekent dat ze ongeloofwaardig zijn. Het slaat nergens op. Soms hebben wij onze ziel zo laten wennen aan wat er niet gebeurt of aan wat God niet doet, dat als we horen dat God dingen wel doet, het eigenlijk voelt als kletspraat. Dat zeggen we dan niet hardop. Maar die zegt, ik kan dit eigenlijk bijna niet pakken, omdat ik in mijn natuurlijke ogen zo vaak dingen niet zie gebeuren. Of als ik heb gebeden er geen antwoord komt. En mijn ziel is daar ook gewend aan geraakt. Wordt veranderd door de vernieuwing van je denken. Heren, neem me opnieuw mee naar het kruis, waar u in de duisternis riep, het is volbracht. Het is ook volbracht voor mij. Ook al begrijp ik het niet, ook al snap ik het niet, maar in mijn duisternis wil ik opnieuw gaan wennen dat uw woorden geen kletspraat zijn. Want dan zouden we zomaar over Jesaja 53 zeggen, hij heeft alle ziekte op zich genomen en onze smarten gedragen. Ja, maar weet je wat mij overkomen is? Ja, maar weet je wat er bij mij gebeurd is? En ik devalueer niet wat er gebeurd is. Maar het woordje maar, alles voor maar, is niet waar. Ik heb het al vaker gezegd, als ik tegen Tim zeg, je ziet er leuk uit, maar geeft hem geen lekker gevoel. Dan denkt hij, eigenlijk zeg ik, ik zie er niet uit. En als we zeggen, er staat in Gods woord, u heeft alle ziekte en smart gedragen, maar Eigenlijk devalueren Gods woord. En ik wil leren in mijn eigen leven om te zeggen, u heeft alle ziekte en smarten gedragen. En ook als ik het niet zie of lastig vind om te pakken, wil ik me leren vasthouden aan uw woord en uw waarheden. En Heer, breng mensen op me heen die me samen met me strijden en samen met me jagen, zodat we het open graf zullen gaan zien. Want het is vol. Ik wil u meenemen in dit denken. Dit denken is niet goedkoop. Het is niet een tjaka verhaal. Het is naast elkaar staan. Het is elkaar hoog houden. Het is elkaar supporten. Het is elkaar meenemen naar het kruis. En met elkaar daar gaan staan. De Bijbel zegt, de steen was weggerold. En de steen is weggerold. Het graf kon hem niet houden. Ik wil het team uitvragen, nodig om te komen. En Jezus spreekt in de duisternis. Het is volbracht. En toen ik van de week hiermee bezig was, had ik het idee dat Jezus zei, ik wil spreken in wat mensen soms voelen als duisternis in hun leven. Ik wil spreken in hun duisternis. Het is volbracht. Ik heb het gedragen. Ik heb het geleden. En ik geloof dat dit een ochtend is waar God bij sommigen ook echt een streep gaat zetten. Voor sommigen streep onder je verleden. Vanmorgen bad een iemand dat en het sprong eruit. Toen ik het iemand hoorde bidden, dacht ik, dit is wat u wil doen. Er zijn mensen vanmorgen waar God zegt, ik wil over jouw verleden zeggen, it is finished. Het mag je niet meer regeren hierna. Wat er over je leven gesproken is door ouders, vrienden of wat dan ook, of een baas of wat dan ook. En het regeert je soms nog en het doet pijn en de teleurstelling neemt je mee en ze altijd daar in de onderlaag. En God zegt, het stopt hier. Ik wil je vrijzetten. Ik wil je vrijmaken. Want het is volbracht. Alle smarten heeft hij gedragen. Ik wil je losmaken uit dit patroon. En ik geloof ook dat God vanmorgen mensen wil aanraken. Waar we met je op de bres willen staan. En waar je zegt, ja, ik herken en ik snap het. Ik veroordeel niet, maar ik herken dat soms in mijn ziel het makkelijker is om het niet meer te geloven. Soms, als ik eerlijk ben, ook wat minder pijnlijk is om het niet te geloven. Heb ik geen oordeel, dan snap ik het. Omdat je soms door dingen heen bent gegaan die pijnlijk zijn. Of waar geen antwoorden zijn. Maar ik zou je vandaag naast je willen staan. Omdat je zegt, we gaan terug naar het kruis. We willen beroep doen. Heer, u zegt, het is volbracht. Jesaja 53 is waar. En ook al is het duister. Maar in het duister willen we roepen. Het is volbracht. En spreken we zijn naam uit. Spreken we zijn glorie uit. Spreken we uit wat Jesaja 53 ons belooft. Spreken we een ontmoeting uit met Jezus. En dat blijven we doen. Blijven we doen. En dan blijven we in naast je staan. En blijven we naar uitstrekken, zodat meer van God zal gaan komen en bewegen in ons midden. Ik wil je een moment vragen om je ogen te sluiten. Ik wil eigenlijk vragen iedereen gewoon te gaan staan uit eerbied voor God. Heer Jezus, we staan voor uw aangezicht. We staan voor de Zoon van God, die de weg liep. De Zoon van God, zoals Jesaja 53, op u werd alles gelegd. Eigenlijk hebben wij u gekruisigd met onze ongerechtigheden. En die spijker die door uw handen ging, was onze hamer. En u trok uw hand niet terug. Dank u, Heer Jezus. En vergeef ons, Heer, waar we misschien nog zo'n specerijen ding brengen naar zaken in ons leven die de dood voortbrengen. Die geen leven brengen. Waar we misschien wel specerijen brengen en onze teleurstelling balsemen. Onze pijn, als het ware, balsemen in plaats van brengen bij het kruis. En u gaat niet goedkoop om met onze pijn, want u wist wat de prijs was. U weet wat smart is. U weet wat pijn is. U weet wat rouw is. U bent geen tjaka-god. U bent een God van liefde, van compassie, van omarming. Maar ook de God van verandering, van herstel. De God van de omwisseling. De God die alles gedragen heeft aan het kruis en geen restjes voor ons overliet. En ik geloof dat u vanmorgen wil spreken, ook in de duisternis van mensen. Waar u een streep wil zetten voor sommigen onder verleden. En zeggen, we gaan een nieuwe toekomst in. Waar u vreugdeolie wil gaan brengen. Waar verdriet misschien al zo lang ligt. Waar u nieuwe toekomst wil gaan brengen. Waar toekomst stuk lijkt te zijn. Heer, ik wil niet spreken met elkaar over een omwisseling van 2000 jaar geleden. Maar die omwisseling is nooit gestopt. Is ook vandaag over levens. En vandaag willen we je een moment ook zegenen met eigenlijk die woorden, it is finished. En we spreken eigenlijk Gods leven over je uit. En ik wil daar vanmorgen een moment voor nemen. En ik wil ministry team vragen om hier voor en achter te staan. En ik wil je dan vragen om uit je rij te komen. Ook als je ziek bent, dat we je zalven met olie. Staan hier voor flesjes met olie. Maar dat we opnieuw met elkaar een beroep doen. Ook waar je zegt, ik vind het soms lastig in mijn ziel om daar nog in te geloven. We veroordelen je niet, we komen naast je staan. En samen gaan we terug naar Jesaja 53. Zeg, u heeft het gedragen. Daar waar misschien teleurstelling is in je leven. En het raakt je. Waar het leven niet is gelopen zoals je verwacht had. En God zegt, het is finished. Ik wil breken. Ik wil het nieuws brengen. En denk dan niet bij jezelf, ga kijken of er iemand gaat. En als er een paar zijn, dan stap ik ook wel. Ga voor jezelf, God nodigt je uit. En wil ik je vragen om op dit moment uit je rij te komen. Gewoon naar voren en naar achter te lopen. Zeg, ja, hey, u stierft aan het kruis. Ik ga niet dralen, ik ben hier. Ik ben hier, ik wil opnieuw een beroep op doen. Oh, shut up.